In deze tijd van corona, waar het kerkbezoek natuurlijk ook qua aantal behoorlijk is afgenomen, zijn er veel mensen die je soms een hele tijd niet meer ziet. Gelukkig trof ik van de week toch nog een hele trouwe vrijwilligster bij de supermarkt. En ze verontschuldigde zich bij me dat ze me bijna niet had gezien. Ze had het afgelopen jaar last gekregen van de heup. Operatie zat er niet meer in. En achter haar rollator was ze doodsbang om te vallen. En ik moest maar eens weten hoeveel oneffenheden er zaten in de stoepen en in de straten. Dus ze keek voortdurend angstvallig naar de grond. Men had er al eens plagend toegeroepen: hé, groet je ons niet meer? Ken je me niet meer? En daar zat ze mee. En ik realiseerde me ineens opnieuw hoe belangrijk het is om elkaar te groeten op straat. Hier in het dorp doen de meeste mensen dat nog. En heerlijk kun je dat beter niet doen, want onbekende voorbijgangers die plotseling uit de anonimiteit gehaald worden, kunnen daar natuurlijk ook agressief op reageren als ze het niet gewend zijn. Maar hier in het dorp groeten mensen elkaar nog. En dat is eigenlijk een hele oude, eeuwenoude gewoonte. Men vermoedt dat dat ontstaan is omdat mensen die elkaar naderen, die weten natuurlijk eigenlijk nooit of dat een boef is of een vriend. En daar geef je een signaal van. Door te groeten geef je te kennen dat je vriendelijke, goede bedoelingen hebt. Zelfs het uitsteken van de hand zou het symbool kunnen zijn dat je ongewapend bent. Ik leg dat wel eens uit aan bruidsparen die vragen of welke kans de bruid en de bruidegom moeten lopen. Dan vertel ik ze wel eens dat in de tijd van de Romeinen het normaal was dat je links van de weg liep of reed. Dat deed men overal, omdat die Romeinen wilden graag hun rechterhand vrij hebben om heel snel het zwaard te kunnen trekken, mocht de tegenligger kwade bedoelingen hebben. De bruidegom die had daarom zijn echtgenote, als hij eenmaal het ja-woord gegeven had, aan zijn linkerzijde, zodat hij haar op straat, mocht er een boef komen, onmiddellijk kon beschermen met zijn zwaard. Dat zat nog een ander ritueel achter. U weet, als een bruidspaar zo de kerk binnenkwam en ze gingen hier knielen en ze trouwden, dan draaiden ze zich allebei om en dan had je elkaar dus aan de andere kant. De bruidegom haar links, ezelsbruggetje aan de kant van zijn hart. En dan waren ze getrouwd. Nu, dat links lopen en rijden, dat treffen wij nog wel eens aan als we op vakantie gaan in Londen bijvoorbeeld. En dan zeggen wij wel eens: die gekke Engelsen, die moeten alles anders doen. Maar zo is het niet. Het zijn de gekke Europeanen. Napoleon heeft dat gebruik om links te rijden veranderd naar rechts. En wij zijn daarmee toen afgeweken van de oude regel. Maar goed, het is duidelijk dat in de evolutie van de mens het heel belangrijk is geweest om mensen die je tegemoet kwamen snel te kunnen inschatten. Deugt die of deugt die niet? En dat doen we spontaan en dat doen we intuïtief. We vormen ons in de eerste fractie van een seconde, letterlijk op het eerste gezicht, een beeld van de ander. En dat beeld is gebouwd op intuïtie en ervaring. We kunnen ons er vaak mee vergissen, maar we doen het noodzakelijkerwijze. En uiteraard zijn dat vooroordelen. Maar daarmee moeten we het doen. Als er bijvoorbeeld voor een klas kinderen een nieuwe juffrouw komt, dan is het bekend dat die kinderen in de klas onmiddellijk in de eerste fractie van een seconde schieten die al: nou, bij die kan ik wel wat uithalen en bij die moet ik me getijds houden. En dat schatten we, daar kun je ons in vergissen, maar die inschatting, die maken we wel. En dan gebeurt er iets spectaculairs. Ik wil me dat goed realiseren vanmorgen. De eerste christenen, die hebben werkelijk het gevoel, niet de theorie, het gevoel dat ze een kind van God zijn, van de Allerhoogste. Dat er niemand tussen hen en God in staat, ook niet de keizer in Rome of een of ander gezag. Dat gaf ook iets revolutionairs aan het Jodendom en aan het Christendom. De Allerhoogste beschouwt mij als zijn kind. En die wetenschap is zo, dat gevoel moet ik zeggen, is zo sterk, dat het op slag ook de manier verandert waarop ze kijken naar elkaar. Het eerste oordeel, die deugt en die deugt niet. Dat eerste oordeel dat wij spontaan, instinctief maken, wordt nu gecorrigeerd door de blijde boodschap: die ander is ten diepste allereerst een kind van God, net als ik. Kijk, als je dat in zijn algemeenheid zegt, dan knik je makkelijk ja in je gevoel. Maar de eerste lezing maakte dat heel concreet. En dan knaagt het meer aan je geweten. De schrijver van die brief schildert namelijk een samenkomst van de gemeente zoals u die kent. Hij moet dat in zijn eigen gemeente hebben gezien. Hij is een bewonderaar van de apostel Jacobus en daarom schrijft hij zijn brief op diens gezag. We noemen dat de Jacobusbrief. Misschien, een groot aantal geleerden vermoed had, is de tekst eigenlijk een preek geweest van de apostel Jacobus. Iemand heeft die gehoord en heeft dat later opgeschreven en rondgestuurd naar verschillende gemeentes waar dezelfde problemen speelden. Jacobus die was naast Petrus en Johannes, hoorde die tot de driemanschap, die eigenlijk de grote steunpilaren waren van die jonge kerk in Jeruzalem. En Jacobus is vooral bezorgd erover dat er geen tweespalt ontstaat in die christengemeente tussen die eerste trouwe Joodse christenen aan de ene kant en die nieuwkomers, die Hellenen vaak gewezen slaven, aan de andere kant. En daarom stuurt hij die brief. De apostel Jacobus zelf, die is in het jaar 62 door steniging om het leven gebracht, een martelaar dus. En in dat rondschrijven laat de schrijver, die een vurige bewonderaar is van die Jacobus, laat hij dus zien hoe het toegaat soms in de gemeente van die dagen. Daar zitten gezettelde, vermogende Joodse gelovigen naast vrijgelaten slaven die niks hebben, die weinig bezitten en die er ook heel anders uitzien. En ik wil dat ook nog eens even zeggen, dat uiterlijk, daar wordt wel eens lacherig over gedaan, maar dat was voor Joodse gelovigen toch heel erg belangrijk. Zij geloofden in een God die je niet kon zien, die je niet kon horen, die geest was, die boven alle volkeren stond, zelfs boven de hele schepping, die eigenlijk niet te bevatten was. En die God die verschilde zo van die afgoden, van die volkeren waar ze woonden, tussen wie ze woonden, dat om dat geloof vast te houden, ze ook hechten aan uiterlijkheden die hen onderscheiden van de mensen tussen wie ze leefden. En het kon zich uitdrukken in de kleding, in gebedsgewoontes, in eetgewoontes, in haardracht. Dus als die Jacobus die uiterlijkheden relativeert, dan doet hij iets wat diep ingrijpt bij zijn toehoorders. Jij mag, zegt hij, op jouw Joodse manier kind van God zijn, maar degene die naast je zit, die niet besneden is, die geen hoofdbedekking draagt, die is evenzeer een kind van de Allerhoogste. En kijk eens wat je doet. De ene biedt je een stoel aan en de ander die laat je op de grond zitten. Door dat voorbeeld wil hij tot ons door laten dringen, inderdaad, ik moet iets overwinnen om die ander als kind van God te zien. Spontaan doe ik dat niet. Het gaat ook in tegen mijn instinct. En dat is eigenlijk iets geweldigs. Je krijgt deel aan het Koninkrijk van God als je je vooroordelen overwint en je de andere mens kunt behandelen als net zo één als jij er zelf in bent. En de categorie rijk-arm, blank-gekleurd, ziek-gezond, Griek-Hebreër, slordig-deftig, gelovig-ongelovig, die onderscheiden komen allemaal pas op de vierde en op de vijfde plaats. Eerst is belangrijk, hij is net als jij een kind van de Allerhoogste. En die bevrijdende boodschap legt Jacobus vandaag bij ons op het bord. Beschouw ieder mens, ook tegen je intuïtie in, als je gelijk hebt. Ik richt me nog even tot kinderen die misschien thuis meekijken. Ze zitten nu achterin. Lieve kinderen, Ben, die nodig je ook uit op je verjaardag, zei mama op een toon die geen tegenspraak duldde. Nee hè, Bert toch niet? Toon liep enkele stappen, stampend naar de deur, met zijn handen tegen zijn voorhoofd. En toen draaide hij zich met een ruk om en zei, dan vier ik mijn verjaardag niet. Ber was een jongen die twee huizen verder woonde. Hij was een beetje sloom, maar hij wilde wel altijd meedoen met het voetballen en niemand wilde hem erbij hebben. En dan stond hij te huilen. Nou, kom eens hier zitten, zei mama. Het is jouw verjaardag en het moet ook een leuke middag worden, dat snap ik. Maar Ber, die krijgt altijd de kous op de kop. En dat moet toch verschrikkelijk zijn voor die vent. Wat zou hij het leuk vinden als hij er ook eens een keertje bij kon horen? Toon knikte, hij snapte het wel. Maar je kunt toch niet met iedereen vriendje zijn, zuchtte hij. Oké, zei mama. We vragen hem dan niet op jouw partijtje, maar dan nodig je hem wel de zondag erna uit. Op de taart die over is. Doen we, riep Toon en hij rende weg. Het werd hem allemaal een beetje te veel.